Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe in voorbereiding op Kerstmis.
19 december. Vandaag verwijst de O-antifoon expliciet naar de belofte aan David gedaan. Vandaag klinkt het: O wortel van Jesse, gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht. Voor u zullen koningen verstommen, de volken zullen tot u smeken. Kom nu en bevrijd ons. Wacht niet langer meer. De komende, die wij verwachten, is niet enkel koning, maar de koninklijke nazaat van David van het geslacht van Jesse, anders gekend van Isaïe. Deze antifoon plaatst ons onmiddellijk terug in de dynamiek dat Jezus de vervulling is van de belofte eens gedaan aan Israël. Hij is degene waarop heel de mensheid en heel de geschiedenis is gericht. Dit kind dat ons geboren wordt is de koning der koningen, hoop van alle volken, de bevrijder waar ook wij verlangend naar uitkijken. Zijn komst zal echter voorbereid worden door een wegbereider. Gisteren ging het in de lezingen van de Eucharistie over Jozef, waardoor Jezus hoorde tot het huis van David. Vandaag gaat het in de lezingen over de wegbereider. De wegbereider, zoals we weten, zal Johannes zijn. Over zijn bijzondere geboorte horen we in het evangelie. De geboorte van de sterke held Simson uit het Oude Testament, waarover we vandaag horen in de eerste lezing, is als het ware de wonderbare voorafbeelding van Johannes de Doper in zijn geboorte. Onze God is dus geen verre God, maar hij treedt op in het leven van mensen. Maar aan de andere kant horen we hoe hij ook iets vraagt. Zo vraagt hij bij monden van de engel het kind in zuiverheid voor te gaan. Ook wij worden hiertoe uitgedaagd in deze dagen voor Kerst. Willen we dat Christus in ons hart en in onze wereld geboren wordt, dan horen wij in zuiverheid te leven, ons niet te laten bedwelmen, zodat we God en de naaste niet uit het oog verliezen. Vandaag horen we hoe telkens weer Gods kracht doorbreekt in de gemeente geschiedenis, ondanks zwakheid en tekorten. Al zijn menselijk gezien alle kansen voorbij, ouderdom, onvruchtbaarheid van het ouderpaar, dan nog zijn Gods handen niet gebonden. Wat hij doet, kan dan ook niet anders gezien worden dan een gave Gods. De eerste lezing uit het boek Rechters gaat als volgt. In die tijd woonde er in Sora een Daniet die Manoach heette. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. De engel van de Heer verscheen aan die vrouw en zei: Gij zijt altijd onvruchtbaar geweest en hebt nooit een kind gekregen, maar nu zult gij zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Zorg dat gij geen wijn of sterke drank drinkt en iets eet dat onrein is. Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Over het hoofd van de jongen mag geen scheermes gaan, omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd. De bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen. De vrouw ging dit aan haar man vertellen en zei: Er is een man Gods bij mij geweest. Hij zag er buitengewoon indrukwekkend uit als een engel van God. Ik heb hem niet durven vragen waar hij vandaan kwam en heeft mij zijn naam niet genoemd. Hij zei tegen mij: Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Van u af mocht je geen wijn of sterke drank drinken en niets eten dat onrein maakt. Want de jongen zal aan God gewijd zijn vanaf de schoot van zijn moeder tot aan zijn dood. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heer zegende hem. En de geest des Heren bewoog hem voor het eerst. Dit verhaal over Simson daagt ons uit te vertrouwen in God. En in de antwoordpsalm richten we ons dan ook in een gebed vol vertrouwen tot God. We bidden dat we heel ons leven op hem mogen vertrouwen. En ook nu wij de komende verwachten, stel wij ons vertrouwen in hem. Wij kijken uit naar iets nieuws, naar verlossing. Want wie eerlijk is, weet dat er altijd nog dingen zijn waarvan we verlost willen worden, waar we heling nodig hebben. We vertrouwen erop dat wat God deed en doen zal, ons gelukkig maakt en hoop geeft. En daarom antwoorden vandaag in de psalm: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Gods macht zal ik alom verhalen en uw gerechtigheid loven, Heer. Van jongs af heb ik het ondervonden en nu nog prijs ik uw daden. De geboorte van Johannes plaatst zich samen met de geboorte van Simson in de lange rij van uitzonderlijke geboorten waardoor God nieuw leven binnenbrengt. Elisabeth was immers ook onvruchtbaar en haar man Zacharias was ook al oud. Zoals in de Oud-Testamentische geboorteverhalen komt ook nu weer een engel de geboorte voorspellen samen met de opdracht die het kind zal vervullen in de toekomst. En hij geeft ook een teken. Zacharias zal sprakeloos zijn tot op de dag waarop de voorspelling zal vervuld zijn. Het evangelie over de aankondiging van de wonderbaarlijke geboorte van Johannes van vandaag gaat als volgt. In de dagen van Herodes, koning van Judea, leefde er een priester Zacharias geheten, die behoorde tot de klasse van Abia. Hij had een vrouw uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leefden onberispelijk volgens alle geboden en voorschriften van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde leeftijd. Toen Zacharias voor God als priester mocht optreden, omdat zijn klasse de beurt had, geschiedde het dat hij, zoals onder de priesters gebruikelijk was, door het lot werd aangewezen om de tempel des Heren binnen te gaan en het wierookoffer op te dragen. Het gehele volk stond op het uur van het wierookoffer buiten te bidden. Er verscheen hem een engel des Heren, staande aan de rechterkant van het wierookaltaar. Toen Zacharias hem zag, ontstelde hij en werd door vrees bevangen. Maar de engel sprak tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen. Je zult verheugd zijn en het uitjubelen en veel mensen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn of sterke drank zal hij niet drinken en nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om de gezindheid van de vader te doen terugkeren in de kinderen en de ongehoorzamen te brengen tot de gesteltenis van de rechtvaardige en zo voor de Heer een welbereid volk te vormen. Maar Zacharias zei tot de engel: Hoe kan ik dat weten? Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren. De engel antwoordde hem: Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht staat. En ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen. Zie, gij zult zwijgen en niet in staat zijn te spreken tot de dag waarop dat zal gebeuren, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt. Deze zullen echter op hun tijd in vervulling gaan. Intussen stond het volk op Zacharias te wachten en ze verwonderden zich dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam, was hij niet bij machten tot hen te spreken en zij begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning gezien had. Maar omdat hij stom bleef, kon hij slechts tegen hen gebaren. Toen de tijd van zijn tempeldienst om was, ging hij naar huis terug. En enige tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich 5 maanden lang verborgen en daarna sprak zij: Dit heeft de Heer voor mij gedaan, toen het hem behaagd had mijn schande bij de mensen weg te nemen. De gebeurtenis rond de ontvangenis van Johannes wordt naar ruimte en tijd in een veel ruimer kader geplaatst. De tijd wordt aangegeven met de woorden: In de dagen van Herodes, koning van Judea. Voor de laatste maal is heel Palestina onder 1 scepter verenigd. Herodes heeft als vorst aan zijn land en vooral aan zijn hoofdstad Jeruzalem nieuwe luister gegeven. De bouw van theaters, baden, stadions, paleizen en vooral de nieuwe gebouwde geweldige tempel, het zijn allemaal tekenen van zijn macht. En toch is deze luister maar uiterlijke schijn. Hij is niet de lang verwachte koning. Want in feite heerst Herodes slechts bij de gratie van Rome. De werkelijke onafhankelijkheid bestaat eigenlijk niet meer. Bovendien is Herodes zelf geen Jood, maar een Idumeer en dus een afstammeling van Esau, die nu weer over Jacob regeert. Het kan cynisch zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat in tweevoudige zin de scepter van Juda geweken is en dat de belofte van bij de aartsvaders gedaan definitief van de baan is. De belofte door God gedaan is verre van dichtbij om vervuld te worden. Nu de ruimte waarin het zich allemaal afspeelt vandaag in het evangelie is het centrum van de Joodse wereld, de tempel in Jeruzalem, bij gelegenheid van de offerdienst. Jeruzalem, de stad van de grote profeten en koningen en de tempel van God, de in steen opgetrokken tabernakel of tent van samenkomst van het uitverkoren volk. Bij de offerdienst wordt heel het verleden samengevat en ziet men eigenlijk reikhalzend uit naar de toekomst. Dat is de bedoeling van de offerdienst. Het uitroepen biddend: Kom, Heer Jezus, want u, kom, Heer, want u verwacht wij. Maar wat blijkt? Ook hier vinden we slechts uiterlijke grootheid. De priesterschap van het volk van God is werelds geworden. en zelfs Zacharias, toch blijkbaar één van de beste, die uit een zuiver priestergeslacht stamt en met een echte nakomeling van Aarons dochters is gehuwd, blijkt bij deze gebeurtenis niet aan zijn verheven taak te beantwoorden. Hem blijkt het ook aan geloof te ontbreken. Nu de tijd ogenschijnlijk is aangebroken om de oogst van duizenden jaren binnen te halen, nu de woorden van de profeten in vervulling gaan, de heilige stad het beslissende grote ogenblik tegemoet gaat, nu de symbolen van tempel en offer een vervulling vinden en op hun best zijn, nu de uiterlijke omstandigheden verheven genoeg zijn om dit feit waardig in te leiden, kan men reeds vernemen hoe de pronklijst van de uitwendige vorm volkomen leeg geworden is en deze lijst niets bevat. Maar wat werkelijk groot is in het gebeuren, gaat uit van God. En dat is zijn woord, dat alles bewerkt in de schepping, zowel als in zijn geschiedenis met mensen. Zo is het ook hier in dit stuk evangelie. God zendt zijn bode, die in zijn naam de komst voorbereidt. Hij geeft hem een tweevoudige boodschap mee. Ten eerste wordt de persoonlijke grootheid van de heroud bekendgemaakt, die de Heer de weg zal bereiden. De engel zegt immers van degene die zij als het ware gaan ontvangen, dat kind, hij zal groot zijn voor de Heer. Het gaat bij hem dus om ware grootheid, die voor Gods ogen stand houdt. Dus niet zoals de grootheid van de tempel. En hij zal geen wijn drinken, noch sterke drank, zoals Simson. Hij zal dus een man van zelfverloochening zijn, zegt de engel, van verzaking, en meer door voorbeeld dan door woorden invloed hebben. En reeds van de moederschoot af zal hij vervuld zijn van de Heilige Geest, zegt de engel. Hij is dus vanaf het begin uitverkoren en begenadigd, los van de wereld en vervuld van God, bezield door de Geest van God, een man van ware geestdrift. Maar daarnaast is de verhevenheid van zijn zending nog belangrijker. Zijn naam zegt het eigenlijk al, want hij zal Johannes heten, en dat betekent God is genadigd. Zijn opdracht is de functie van heroud. Hij zal voorloper zijn die het komen van de Heer aankondigt en wel met de geest en de macht van Elia. Van deze Elia staat geschreven dat hij het hart van de vader tot de zoon en het hart van de zoon tot de vader terug moet brengen. Dus de eerste generatie van Israël geestelijk met deze tegenwoordige generatie moet verbinden. Wat in de tijd van de aartsvaders zo groots is begonnen, moet met de huidige generatie tot een eenheid worden en zo tot een nieuw begin. Al leek de belofte gebroken, deze zal juist aankondigen dat de belofte juist terug van kracht is. Zoals Elia een ijveraar voor God was, moet ook Johannes de ijver voor God opnieuw doen ontvlammen. Meer nog, de komende voorloper zal de weerspannige tot de gezindheid van de rechtvaardige brengen en de Heer een goedgestemd volk gaan bereiden. Zo zal hij het volk ontvankelijk maken. Hun hart zal zich door zijn oproep naar God wenden en voor Gods boodschap openstaan. De woorden van de profeet Maleachi en de woorden van de engel bewaarheid, de grote dag van de Heer, de Messiaanse tijd is aangebroken. Dit woord van de engel betekent dan ook het einde van de woorden van de profeten. Want Johannes zal de laatste van de profeten zijn en de eerste bij het dagen van het Rijk Gods. Daarom verklaart de engel met nadruk dat er grote vreugde zal zijn niet alleen voor Zacharias, maar voor velen uit het volk van God. Voor de eerste keer klinkt hier de toon van de blijde boodschap.
Salvation for us.
Maar aan de verheven omlijsting en deze belangrijke boodschap beantwoordt in de verste verte niet de grootheid van de mensen. Ja, wat de engel zegt is niet niks en de plaats waar het gebeurt is ook niet niks. Maar de ontvangers slaan een slecht figuur. Zacharias, die eerst zoals Jozef rechtvaardig wordt genoemd, blijft op het beslissende moment in gebreken. Hij twijfelt, want zelf is hij oud en zijn vrouw te bejaard om vruchtbaar te zijn. Hoe kan dan het woord van de engel vervuld worden, denkt hij. Na de eerste verbazing en schrik spreekt hij dan ook zijn twijfel uit. Waaraan zal ik dat herkennen, zegt hij, want ik ben al oud en mijn vrouw is reeds op jaren. Je zou kunnen zeggen dat Zacharias eigenlijk te menselijk redeneert. Hij beoordeelt alles met de maatstaf van menselijke mogelijkheden. Zijn geloof grijpt niet hoog genoeg en graaft niet diep genoeg. Er klinkt een verwijtende toon als de engel hem erop wijst dat hij, die deze boodschap brengt, toch voor Gods troon staat en in naam van God spreekt. Dat moet toch wel voldoende voor Zacharias zijn. Maar dat is nu eenmaal slechts voldoende voor een man van groot en diep geloof, die weet dat bij God niets onmogelijk is en dat Gods macht pas echt begint waar menselijke onmacht het einde der mogelijkheden aangeeft. Omdat Zacharias' geloof zo klein is, niet juist kan horen en gehoorzamen, het woord van God niet goed in zich opneemt, zal hij als uitwendig teken hiervan ook de menselijke woorden niet goed meer kunnen horen en spreken. Want hij is blijkbaar doof. Doof voor God. Je zou kunnen zeggen dat Zacharias staat voor heel Israël, dat wel horend niet luistert. Buiten wacht het volk vol verbazing, maar het begrijpt slechts met een vaag vermoeden. Het is, zoals Zacharias eigenlijk, nog niet bereid het geheim te aanvaarden. Zo begint het heilsgebeuren enerzijds met het machtige woord van God, uitgesproken door de engel, en anderzijds met de zwakheid van het menselijk falen. En Zacharias en het toekijkend volk. Maar over alles straalt één troost. Want, zo zegt de engel, mijn woorden zullen echter op hun tijd in vervulling gaan. God voert zijn heilsplan door, ook ondanks de mens. En daarom zal het heilsgebeuren een overwinning van God over het menselijk falen zijn. God is altijd de grotere, zijn genade beslist. Zacharias en Elisabeth baden enkel om een kind, het volk enkel om de bevrijding. Maar God gaf niet gewoon antwoord op hun gebeden. Nee, zijn genade is mateloos. Hij beantwoordde dit gebed overvloedig door hen het totaal onverwachte, het onverhoopte, het veel grotere te geven, namelijk de Messias, waarom ze amper nog durfden vragen of hopen, de verlosser van heel de mensheid. Mensen bidden als mensen, maar God schenkt als God. Eens las ik ergens een verhaal over Alexander de Grote. Een mooie illustratie hierbij. Op een dag kwam Alexander de Grote een bedelaar tegen, die hem bedelde om 3 koperstukken. En wat deed Alexander? Hij gaf hem geen 3 koperstukken, maar hij gaf hem het beheer over 3 steden. Natuurlijk was de bedelaar verbaasd en zei tegen Alexander, waarom geef je mij dit? Ik vroeg je om niet zoveel. Waarop Alexander de Grote repliceerde, jij vroeg zoals de man die je bent. En ik geef zoals de man die ik ben. De figuur van Zacharias roept ons eigenlijk op van veel, van alles te durven vragen aan God.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door eerwaardigheer Jan Philippe in voorbereiding op het kerstfeest. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.